Dag, heel hartelijk welkom bij dit webinar over het inkopen van zero-emissie dienstvoertuigen. 30% van de CO2-emissie wordt uitgestoten door vervoer en het wegverkeer neemt daar nog eens de helft van zijn rekening voor, 50% van die 30%. En het is niet alleen veel CO2-uitstoot wat die voertuigen veroorzaken, maar ook slecht voor onze gezondheid. Stikstofoxide, fijnstof, dat is allemaal niet best. En de hoeveelheid CO2 in de lucht neemt nog steeds toe. Allemaal geen goed nieuws en het Rijk zelf heeft nog maar 2% van het wegverkeer elektrisch gemaakt. En ook gemeenten gaan nog maar mondjesmaat in beweging komen. Tot zover het slechte nieuws, maar het goede nieuws is, het kan, het mag en het moet. En in dit webinar gaan we je vertellen hoe je met CO2 emissieloos inkopen aan de slag kan gaan. Een webinar wat je voorbereidt op een leernetwerk. Piano organiseert de leernetwerken en de webinars. En deze webinars dienen als voorbereiding op zo'n leernetwerk. Dus als je daar aan mee wil gaan doen, start 4 april. En je kijkt naar dit webinar, ben je goed voorbereid op zo'n leernetwerk. De webinars en die netwerken worden gefinancierd uit de klimaatgelden van de overheid. Met als doel om die CO2-uitstoot echt terug te gaan dringen. Dit webinar duurt 3 kwartier en als je het gekeken hebt, dan weet je wat de eerste stappen zijn die je kunt gaan zetten. En je krijgt tools en tips aangereikt en je kan ook zelf meedoen door vragen te stellen. Ik doe dit alleen maar als host. Mijn naam is overigens Judith de Bruin. Maar de mensen die het leernetwerk organiseren, begeleiden, zowel inhoudelijk als organisatorisch, die zitten hier aan tafel. En dat zijn Baldwin Henderson van Piano en Emma van Bree van EV Consult. Ik zal even kort aan jullie voorstellen. Jij bent adviseur duurzame mobiliteit. Waaruit bestaat je dagelijks werk?
Ik help bedrijven en overheden van A tot Z in het proces richting zero-emissie. En dat kan zijn vanaf strategisch advies, dus echt bekijken hoe kan je dat nou voor elkaar gaan krijgen, wat moeten je ambities zijn, tot aan de daadwerkelijke implementatie van zero-emissie voertuigen of realisatie van laadinfrastructuur. En dat doe ik door voor gemeenten, provincies, door het hele land. En we zien erin ook dat gemeenten steeds vaker samen daarin optrekken.
Ja, dus een schat aan kennis en ervaring. Nou, jij bent niet zozeer Baldwin puur de organisator, maar je bent zelf ook adviseur innovatierichten en maatschappelijk verantwoord inkopen. Dan een mond vol, hè? Ja. Gelukkig staat het ook nog op zijn kaartje, dat kan je altijd even teruglezen. Kun je even kort vertellen, wat is een leernetwerk?
Een leernetwerk is, dat zijn in dit geval 4 bijeenkomsten. Waarin vragen gesteld kunnen worden aan experts. Die gaan we nadrukkelijk uitnodigen. Je kan daar je ervaringen en je vragen delen met vakgenoten van andere aanbestedende diensten. Dus alle overheden kunnen dat zijn. En dus samen worden kennis en ervaring gedeeld om in je eigen praktijk een stap verder in te zetten. En dat gaan we doen in 4 bijeenkomsten.
Heel goed. Nou, later in dit webinar zullen we je nog wat meer details daarover geven. Zoals waar gaat het over, wat zijn de thema's, hoe kan je opgeven, voor wie is het bedoeld. Maar we gaan eerst de inhoud induiken. Het wagenpark van een gemeente, misschien werk je bij een provincie, een waterschap. Je hebt allemaal een wagenpark. En om welke voertuigen gaat het, Emma, in dit leernetwerk?
In eerste instantie gaat het vaak over personenauto's, maar we zien dat gemeenten ook steeds vaker vragen hebben over overige dienstvoertuigen, specialistische voertuigen, bijvoorbeeld reinigingsdiensten, handhavers, maar ook scooters.
Ja, dat is het hele pakket. Ja. Nou, dat is uitdagend, want de gewone elektrische auto's zijn al best lang op de markt, maar hoe zit het met de beschikbaarheid van dat soort speciale voertuigen?
Je ziet dat dat nu ook er langzaam maar zeker aan begint te komen. We spreken veel leveranciers ook vanuit mijn werk en die geven ook aan, niet alleen nog de affabriek of niet alleen de affabriek voertuigen die komen vaker op de markt en meer op de markt, maar ook de ombouw zien we dat er best wel wat gebeurt. Dus dat betekent dat ze een benzine- of dieselvoertuig nemen en die ombouwen naar elektrisch. En zeker voor de grotere, zwaardere voertuigen gaat dat de komende jaren veel van die varianten opleveren die beschikbaar komen.
En het is natuurlijk een marktmechanisme, dus hoe meer vraag er ontstaat, hoe sneller de ontwikkelingen in de markt ook kunnen gaan. En die massa die kunnen wij met elkaar creëren.
Ja, je ziet dat dat een heel mooi samenspel geeft op dit moment tussen vraag en aanbod.
Ja, ook nog de laadinfrastructuur, de techniek, beschikbaarheid, kosten. Hoe loopt dat op dit moment?
Ja, gelukkig in Nederland zijn we een rijk land wat dat betreft. We hebben veel leveranciers die laad infrastructuur aanbieden. Dus daar is genoeg beschikbaarheid.
Ja, nou kortom, het kan. Sommige dingen al in versie 5 en andere dingen in versie 2. Ja. Maar het, ja, ik zei net, Bart, het merendeel van de gemeentes heeft nog geen zero-emissie voertuigen. Waarom denk je dat dit toch een goed moment is om ermee te starten?
Nou, de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. En we zien daar ook een aantal ontzettend goede voorbeelden van koplopers. Met name vanuit de grote steden. Waar we gewoon heel erg veel van kunnen leren. En die ontwikkelingen gaan nu zo snel, dus dat het er ook meer in de breedte gewoon opgepakt gaan worden. En daarom des te belangrijker voor ons als expertisecentrum aanbesteden. Om te gaan kijken, hoe koop je dit nou in?
Heel goed. Nou, ik wou ook eens vertellen aan jullie, maar sommige mensen hebben dat zelf al uitgevonden, hoe je een vraag kan stellen. Onder in beeld zie je een chatfunctie en als je daar je vraag intypt, dan komt die bij ons hier terecht en dan kunnen we kijken of ik die vraag door kan spelen aan onze gasten. Overigens is het webinar ook op de website van Piano terug te bekijken. Dus als je het later ook eens aan iemand anders wil laten zien ter introductie of opnieuw wil bekijken, dan kan dat uiteraard ook weer gratis. Maar nu een eerste vraag. Ik weet niet of dit al hier hoort, maar het is wel een interessante. Hoe kun je rekening houden met de minimumdoelen voor aanbesteden van schone en energiezuinige voertuigen van het Europees Parlement?
Ja, er is nu een directive aangenomen in februari die zegt dat er een minimum percentage aan schone en energiezuinige voertuigen in wagenparken moet komen. En je ziet dat sommige gemeenten daar ook al in het vorige leernetwerk al mee bezig waren om dat te doen. Ik heb er ook nog wel een voorbeeld van. Hier een aantal gemeenten, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, hebben gekeken naar wat zijn nou die verschillende type voertuigen. Euro 5, euro 6 is natuurlijk helemaal nog niet zo schoon in verhouding tot wat er nu al beschikbaar is als je kijkt naar 100% elektrisch. En die hebben bij een aanbesteding gewoon verschillende gunningscriteria eraan gehangen aan het begin. Om ervoor te zorgen dat een aanbieder of een inschrijver op die aanbesteding geneigd is om meer richting die echt zero-emissie voertuigen te gaan. En je kan het ook op deze manier doen dat je een soort ingroeimodel vraagt. Maar daarmee stimuleer je wel dat dat meer richting die schone en energiezuinige voertuigen gaat.
Goed, dankjewel voor deze mooie uitdagende vraag. Goed, wij gaan dit webinar bestaat dus uit een hoop dingen die in de vorige leernetwerken zijn besproken. Die nemen we nu met je door. Het bestaat uit drie onderdelen. Hoe bereid je je eigen organisatie voor? Hoe bereid je nou die feitelijke aanbesteding voor? En dan gaan we vooral kijken naar de total cost of ownership en de float scan. En in het laatste onderdeel willen we je natuurlijk vertellen wat er zoal in het leernetwerk van dit jaar op de rit staat. Goed, dan gaan we naar het eerste blok, maar ik heb ook dan een vraag aan jullie. Een enquêtevraag en misschien kun je die even invullen. Je ziet hem, als het goed is, nu in beeld. Waarmee start je nou als je zero-emissie voertuigen wilt gaan inkopen of aanbesteden? Ga je eerst medewerkers betrekken? Ga je eerst de markt consulteren? Ga je eerst de technische mogelijkheden verkennen? Ga je je bestuurders erbij betrekken? Of ga je die wettelijke kaders eens even bestuderen? Waar zou jij nou de eerste stap zetten? Daar zijn we benieuwd naar. Als je het invult, dan zien we zo de uitslag en die zal ik dan ook mededelen natuurlijk en hier aan tafel bespreken. Nou, Bas, en het ging, een van die vragen ging over wettelijke kaders. Net ook al die vraag weer over Europa. Wat is er al op dat gebied?
Nou, echt vigerende wettelijke kaders zijn er nog niet, maar die zijn wel in ontwikkeling. Maar noemen we al, dit is de Clean Vehicle Directive, die medio 2021 geïmplementeerd moet zijn. Maar op dit moment zijn er een heleboel intenties met ook wel harde deadlines. In 2025 of 2030 willen de meeste gemeentes en provincie emissie-neutraal zijn. Dus dat geeft een hele duidelijke doelstelling om ook de positieve bijdrage die zero-emissie daar kan doen met je voertuigen binnen jouw beheersgebied, daar een flinke stap in te maken.
Heel goed. Even de uitslag, want de meeste mensen die denken misschien naar die wettelijke kaders, die zijn er toch nog niet, dus die hoef ik ook niet te bestuderen, want dat is nul. Niemand zegt ik stap met de wettelijke kaders. Dan de marktconsultatie 17%, technische mogelijkheden en betrokkenheid 22%. En het merendeel zegt, ik begin met het betrekken van mijn medewerkers, bijna 40%. Wat vind je van die keuze, Emma?
Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel positief. Ja. Nee, ik vind dat heel leuk. Het begint ook echt met die medewerkers betrekken. Als ik naar mijn persoonlijke mening krijg, je ziet toch dat veel bedrijven daar, of organisaties, overheden ook, best wel snel aan voorbij gaan. Hè, die medewerkers, dat volgt wel aan het einde. Maar juist als je ze aan het begin betrekt en goed laat begrijpen waarom dat zero-emissierijden zo belangrijk is, dan zul je aan het einde ook meemaken dat die weerstand of die overstap gewoon een stuk makkelijker gaat.
En dan bedoel je met medewerkers, alle medewerkers of de chauffeurs? Of hoe breed moet je dan gaan?
Ja, allebei hoor. Kijk, de chauffeurs moeten uiteindelijk echt in die auto's gaan rijden. Maar als je het hebt over poolwagens die door alle medewerkers gebruikt worden, dan moet je naar al je medewerkers kijken. Maar ook als je altijd met de fiets komt, is het belangrijk dat mensen begrijpen, oké, dat draagt ook bij aan zero emissie. Dat is ook hartstikke goed. En dan rijden ze nooit in die elektrische auto van jouw organisatie. Maar snappen ze wel waarom die ambitie zo belangrijk is.
Ja, en misschien werkt het ook bij medewerkers door in hun privékeuzes op het gebied van vervoer of uitstoot. Je hebt dan als gemeente net een wat bredere impact door die auto's dan alleen...
En je draagt uitstoot. Het ook echt uit hè, op die manier. Overheden hebben daarin echt een voorbeeldfunctie. Wat je aan het begin ook vertelde, nog maar 2% van de voertuigen van het Rijk zijn nu elektrisch. Ja, dan kan ik me voorstellen dat de rest van Nederland denkt, het zal mijn tijd wel duren. Dus juist als overheid kan je die voorbeeldfunctie heel goed vervullen op deze manier.
Ja, en dan kan je het ook eens ervaren hoe het is rijden in zo'n auto. Goed, leuk. Dank voor jullie antwoord. En nogmaals, stel je vragen in de chat en dan gaan we er hiermee aan de slag. We gaan naar de stappen die nodig zijn om je organisatie voor te bereiden. En daar gaat Emma ons nu in meenemen.
Ja, we zeggen in het algemeen, kijk naar 6 stappen om te beginnen met je organisatie richting zo'n aanbesteding van zero-emissie voertuigen. En daarin is de eerste, dus daarom was ik ook blij met die uitslag van de poll, is echt de mensen betrekken binnen je organisatie. Kijk of je een team of een stuurgroep kan inrichten. En dat kan bestaan uit mensen vanuit de hele organisatie. Handig is natuurlijk van de afdelingen die er iets mee te maken hebben met het inkooptraject, om daar allemaal een persoon van te betrekken. Bijvoorbeeld van het wagenpark, van het gebouwbeheer als het gaat over laadinfra. Van de afdeling duurzaamheid, maar misschien ook wel iemand van de medezeggenschapraad, om echt die medewerkers te vertegenwoordigen en ook goed het draagvlak te kunnen creëren. Of misschien wel iemand vanuit de directie. Daarmee heb je ook een soort voorbeeldfunctie in je stuurgroep om daadwerkelijk te starten. Dan de tweede is inzicht creëren. Kijk eens, wat is er nou echt in jouw wagenpark? Waar bestaat het nou uit? Hoe wordt het gebruikt? Welke kilometrages kun je verzamelen? Welke gegevens? De rijprofielen, ritpatronen. Inclusief ook de strategie van je organisatie. Welke strategische keuzes zijn er al gemaakt? Welke ambities leven er al? Waar je mee moet gaan werken om vervolgens ook in stap 3 een eigen ambitie te gaan formuleren, voor zover die er nog niet is. Kijk daarbij ook naar de KPI's van verschillende afdelingen. Misschien is er al wel een keuze gemaakt om zero emissie te zijn in 2030. Nou, misschien kan je die wel opschuiven naar 2025. Zo'n hogere ambitie kan ook weer meewerken om sneller dingen voor elkaar te krijgen.
Of misschien een ambitie op het gebied van schone lucht van de gemeente of geluidsoverlast. Kan ook onderdeel zijn van je ambitie, denk ik.
Zeker, ja. We hebben het vaak automatisch over CO2-uitstoot als we het hebben over zero-emissie. Maar we bedoelen ook echt nadrukkelijk de stikstofoxide en fijnstof. Het gaat ook als overheid echt over de gezondheid van je burgers. Dus ook daarin moet je het voortouw nemen.
Ja.
Ja, dus die kun je ook heel duidelijk meenemen in je ambities. En vervolgens is het van belang om te gaan kijken naar de mogelijkheden en ontwikkelingen. Wat speelt er nou in de markt? Kan je met marktpartijen in gesprek om hen te gaan consulteren? Hoe ziet hun productieproces en hun planning eruit op het gebied van die zero-emissie varianten? En ik vertelde al, er zit best wel al verschil in. De ene is met affabriekmodellen bezig, de ander met ombouw. Dus als je goed weet wat er speelt in de markt en wat de technische mogelijkheden zijn, kan je ook sneller erachter komen of die zero-emissie varianten voor jouw wagenpark ook passen. En kijk misschien ook naar andere organisaties, de buurgemeenten, grotere gemeenten die al een stapje verder zijn. En vind dan niet zelf het wiel uit, maar kijk ook wat je van hen kan leren. En daar zullen we ook in het leernetwerk heel veel tijd aan besteden, die best practices van andere gemeenten, om die ook mee te nemen.
Ik heb een vraag nog ondertussen. Ik denk eerder iets voor jou, Baldwin, als medewerker van Piano. Kan Piano helpen om het gesprek tussen de markt en de overheid te bevorderen? Want op dit gebied, wat Emma nu zegt, is natuurlijk veel kennis voorradig.
Oh ja, zeker. Ook daar in leernetwerken besteden we daar zeker aandacht aan. Naast die drie bijeenkomsten waar we echt op inhoud kunnen gaan, zal de vierde bijeenkomst ook een echte markt ontmoeten zijn, een marktconsultatie. Waarin nadrukkelijk ook marktpartijen worden uitgenodigd om ook dat gesprek samen met elkaar en hopelijk ook met de uitkomsten van het leernetwerk met die marktpartijen in gesprek te gaan.
Kijk, dat is handig. Dat is handig. Oké, we waren bij stap 4, marktconsultatie.
Ja,
stap 5 dan, hè?
Ja, stap 5. Met al die informatie die je dan hebt verzameld, kun je gaan kijken naar een vervangingsplanning of een ingroeimodel. Daar kunnen we ook samen mee over nadenken in die bijeenkomsten. Maar dat doe je aan de hand van al die informatie die je hebt verzameld over het gebruik van je voertuigen. Maar een extra component die bij elektrisch rijden natuurlijk komt kijken, is die laadinfrastructuur. Dus hoe gaat dat eruit zien? Kan je dat op je eigen terrein inrichten, wat weer positiever is voor je business case? Of moet dat op een andere plek gebeuren? En wat is daar dan voor nodig? En als laatste, met al deze zaken, vertaal dat dan naar een duidelijke strategie per afdeling op weg naar die aanbesteding.
Dat klinkt wel als een flinke klus.
Het is ook een flinke klus en het is ook even een andere manier van nadenken. En daarom is het ook heel belangrijk om met die verschillende mensen binnen je organisatie over na te denken. Want juist al die kennis binnen de organisatie die er al is, die kan je op die manier beter benutten.
Ja, en nou gaan jullie ervan uit dat iedereen mee wil doen. Maar het kan natuurlijk ook best zijn dat jij en je collega van duurzaamheid heel enthousiast zijn. Maar dat je collega van wagenparkbeheer misschien flauwekul vindt. Ook al heeft je organisatie die doelstelling en daar sta je dan. Hoe kan je dat aanpakken?
Nou, het is natuurlijk ook zo dat er bepaalde ambities zijn die Nederland breed gelden. Zoals zo'n directive waar we het net over hadden.
Ja.
Die komen er gewoon aan. Het kan ook zijn dat jouw gemeente zegt, we willen in dat jaar zero emissie zijn, bijvoorbeeld in 2030. Nou, dat ligt nog best wel ver weg. Die ambitie, dat is redelijk gemiddeld. Maar je kan het ook nog wat steviger aanzetten als je zegt van, ik wil nog veel eerder zero emissie zijn. En wat ik al zei, bij stap 1, kijk ook of je zo'n directeur of iemand vanuit de bovenste lagen van je organisatie daarbij kan betrekken, zodat die ook als een ambassadeur fungeert voor de doelstelling.
Ja, of een soort beschermvrouw of heer. Want jij hebt natuurlijk ook ervaring mee, innovatiegericht inkopen. Dan kom je wel vaker met dit soort dingen in aanraking.
Ja, vorig jaar bleek ook bij alle andere leernetwerken dat het goed opdrachtgeverschap gewoon heel erg belangrijk is. Dan heb je het gewoon over de aspecten van die interne organisatie. Je hebt om van die ambities, beleid tot en met een praktische inkoopresultaat te komen, heb je gewoon die beleidsverantwoordelijke nodig. En niet alleen de interne inkoper, maar ook de gebruiker die de eisen stelt. En ook de interne opdrachtgever. Dus al die belangrijke stakeholders, al die belangrijke rollen binnen je organisatie, die moeten bij dit proces betrokken worden. Want je bent met nieuwe dingen bezig.
Dus
om een goed opdrachtgever te zijn, moet je dat samen oppakken.
Je hebt ze allemaal nodig, maar ook de input en kennis van die verschillende partijen.
Zeker,
het leuke van zo'n leernetwerk is dat je natuurlijk, we hadden nu de theorie, maar in een leernetwerk krijg je alle voorbeelden. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Twee koplopers en een aantal goede best practices van die koplopers. Utrecht is goed bezig, Emma. Kun je daar iets over vertellen, wat voor een proces die hebben doorgemaakt?
Ja, Utrecht die heeft ook echt goed gekeken naar deze 6 stappen. En die hebben vooral bij stap 3 zat er voor hen een twistpunt. Die zeiden van die ambitie, toen we die formuleerden, toen merkten we echt een omslag. Omdat het op die manier voor de hele organisatie duidelijk was wat nou ging gebeuren, wat stond te gebeuren. En niet meer vanuit die eilandjes gewerkt werd aan ieders eigen ambitie of per afdeling. Maar dat er een wagenpark brede ambitie werd gesteld, hielp heel erg om die samenwerking op te zoeken. En een stap verder te komen naar dat zero-emissie wagenpark.
Dus toch wel, het is zo'n stap die je wel snel even wil doen om aan het werk te kunnen.
Ja.
Maar het is toch wel belangrijk om hier echt bij stil te staan.
Ja, en afdelingen hebben het vaak al voor zichzelf. De afdeling duurzaamheid die vindt iets. En wagenparkbeheer die heeft ook bepaalde ambities. Maar juist om dat samen te leggen, dat helpt de hele organisatie vooruit.
Ja, dus die ambitie, je hebt een stuurgroep en die ambitie moet herkend worden door al die mensen van die stuurgroep.
Ja.
Baldwin, Amsterdam, ook een koploper. Wat hebben ze daar voor slimme dingen bedacht?
Nou, in Amsterdam hebben ze, vind ik, hele slimme dingen bedacht met reinigingsvoertuigen. Daar hebben ze vooral gekeken van, nou, hoe kunnen wij op een andere manier eigenlijk die afval inzamelplekken ledigen. Vroeger was het zo met conventioneel materieel dat er iedere week op hetzelfde tijdstip het afval werd opgehaald. En nu gaan ze gewoon kijken, waar is op dit moment een afvalcontainer vol? En dan pas gaat die elektrische auto rijden. En op die manier, dus met een heel andere systematiek, is het mogelijk met zo'n elektrisch voertuig wel het afval op te halen.
Ja, en Amsterdam heeft natuurlijk weer zijn eigen eisen op het gebied van de binnenstad, de breedte van de straten, de grootte van de voertuigen. Er is ook zoveel veranderd van waar je vroeger elke week je vuilniszakken, drie, vier van die vuilniszakken aan de straatzijde, loop je nu naar een container. Dus die hele logistiek is natuurlijk al veel gemeentes ook veranderd.
Ja, het heeft echt effect op dat logistieke proces. En dat met zo'n eerste inventarisatie van hoe rijden we nou eigenlijk, kom je er ook vaak al achter als organisatie dat het nog best wel wat efficiënter kan.
Goed. Als je vragen hebt over dit onderwerp die wat meer de diepte ingaan, stel ze alsjeblieft. Ik krijg ze hier op het scherm te zien en dan kan ik ze doorspelen aan Baldwin of aan Emma. Ik heb hier nog een vraag die er nog stond. Wat kan je doen? Je hebt het over het aanbesteden, maar als je nog in een lopend contract zit?
Ja, dat is een vraag die we ook al vaker voorbij horen komen. Maar het betekent natuurlijk niet dat je nog geen vooronderzoek kan gaan doen voor je volgende aanbesteding. En misschien duurt die nog 2-3 jaar bijvoorbeeld. Maar je kan wel alvast gaan kijken, wat kunnen we al? Hoe ziet dat wagenpark er nou uit? Nou, eigenlijk de eerste paar stappen die ik al die ik net noemde, daar kun je al mee aan de slag. Kijk wat er mogelijk is. Ga al met die markt in gesprek, kan ook al. Met dit leernetwerk deelnemen kan ook al, zodat je daar al uitkomt met een duidelijke ambitie. Met mensen die commitment hebben aan je doelstellingen. Daar kan je allemaal al mee aan de slag.
En hoe lang doe je er ongeveer over, die 5 stappen? Hoeveel, als je dat in moet plannen, hoeveel tijd kost dat gemiddeld? Tot je die stap 1 tot en met 6 gezet hebt.
Dat kan heel erg verschillen. Ten eerste bij je organisatie, of die groot of klein is, en hoeveel mensen je moet betrekken. Maar ook hoeveel haast je ermee hebt. Ik zou er wel een ruime tijd voor nemen. Dus dat zou enkele maanden kunnen zijn. En als je nu 2 jaar voor je aanbesteding zit, dan zit je nog goed.
Heel goed. Oké. Dank. Dan gaan we over naar het tweede blok van dit webinar. Want nu weet je hoe je je organisatie moet voorbereiden. Maar dan, hoe ga je nou specifiek je aanbesteding voorbereiden? Wij gaan niet alle stappen van het inkoopproces doorlopen, maar we gaan in op die dingen die het nou specifiek wat anders maken. En met name 2 stappen, het maken van een float scan en het maken van een berekening van de total cost of ownership. Het proces is op allerlei manieren anders, dat heb je natuurlijk ook al gemerkt. Maar wat vraagt dat van de inkoper, Baldwin?
Nou, er komt heel veel op die inkoper af natuurlijk, maar die kan het gewoon niet alleen af. Het is net al genoemd, als je bijvoorbeeld een gebouwbeheerder is vaak nodig om de laadinfrastructuur te realiseren. Die werkt ook weer met andere budgetten. Dus naast die inkoper heb je ook de gebouwbeheerder vaak nodig, de interne opdrachtgever. Juist om al die eisen scherp te krijgen die voor jouw inkoopstrategie en inkoopmethode belangrijk zijn.
Maar moet je dan wel leiding houden over dat team? Is de inkoper wel de centraal, is die wel de baas, zeg maar? Of kan dat ook heel verschillend zijn? Wie houdt de touwtjes in de hand?
Ik denk dat de opdrachtgever altijd, als goed opdrachtgeverschap, dat die de touwtjes in handen moet houden. En de inkoper is daar adviserend en ondersteunend aan. Dus daarom is die wisselwerking zo belangrijk.
Komen er ook wel eens dan opdrachtgevers mee naar het leernetwerk?
Misschien wel. Ik heb gezien dat er een aantal strategische inkopers in ieder geval zich hebben ingetekend.
Ja.
Maar ook die opdrachtgevers en beleidsverantwoordelijken zijn ook welkom, beleidsmedewerkers. Dus die zijn allemaal uitgenodigd.
Heel goed. 2 dingen dus. De vloatscan en de TCO-tool of de berekening. En Emma, we gaan dus beginnen met die vloatscan.
Ja. Ja,
waar heb je het voor nodig? Wat is het?
Nou, een flow scan is eigenlijk een diepgaandere analyse van je wagenpark. Op basis van de data die je hebt geïnventariseerd, je kilometrages, je ritpatronen, ook je parkeerpatronen, kan je gaan kijken, hey, zijn die zero-emissie varianten nou daadwerkelijk haalbaar? En dat ligt in je actieradius, hoeveel rij je nou gemiddeld op een dag met die voertuigen? Zitten er bepaalde pieken in? Misschien wel tot 200 kilometer per dag. Maar dat zijn voor sommige elektrische varianten prima haalbare kilometrages op een dag. En ook als je kijkt naar hoe lang staan ze nou geparkeerd, dus staan ze vooral 's nachts de hele nacht van 7 tot 7 kunnen ze aan een lader staan. Nou, dan kunnen ze lang genoeg laden om overdag te kunnen rijden. Dat soort dingen doe je in een floatscan. Dus kijken waar daadwerkelijk nu al mogelijkheden liggen om voertuigen te vervangen door zero-emissie varianten. En dit leidt soms ook wel best tot verbazing bij opdrachtgevers. Ik had nog recent bij een provincie een wagenparkbeheerder, die had van haar team gehoord. Nou, dat busje kunnen we echt niet vervangen door een zero-emissie variant. Die rijdt veel te veel. En toen ze daadwerkelijk die data voor ogen kreeg, bleek hij maar 60 kilometer per dag te rijden. Nou, toen bleek, ja, dat kan ook, die kan ook naar een zero-emissie variant. Dat is makkelijk haalbaar. Dus alleen al dat inzicht biedt alweer mogelijkheden. Nou, daarnaast, dat is echt de praktische haalbaarheid, kijk je ook naar financiële haalbaarheid. En dat gaat in eerste instantie ook, wat is er nou mogelijk qua budgetten? Soms kost het is het een wat hogere investering, zeker bij die specialere voertuigen. En zit de terugverdientijd in je gebruikerskosten. Maar er zijn ook best wel wat gemeenten of provincies die zeggen, ja, maar die hoge investering, die vinden we het nu waard. Omdat we het later terugverdienen, maar ook omdat we juist die voorbeeldfunctie hebben en toch echt over moeten naar zero emissie. Dat is nou eenmaal onze ambitie. Dus is er ook wat meer budget beschikbaar. Nou, om dat inzichtelijk te krijgen, dat is ook onderdeel van die floatscan.
Ja, ik moet dat een beetje denken aan mensen die de allereerste willen zijn, die dan de iPhone hadden of de iPad hadden, ja. En of dit apparaat. En als je dan terugkijkt, dan denk je, weet je nog dat ik dat kocht? En dat was zo'n duur ding eigenlijk, zo'n belachelijk hoge prijs. Ja. Maar ja, je bent al wel de eerste. Niet dat dat voor gemeenten een motivatie is, maar je doet ook veel ervaring op. Hè? Je bent gewoon al bezig met die hele nieuwe manier van denken en rijden, die toch in de toekomst mainstream zal gaan worden.
Ja, dat hoor je ook veel terug hoor. Sommigen lachen nu om de elektrische auto's die ze 10 jaar geleden hebben aangeschaft. Ja. Maar dat was toen al zo vooruitstrevend en innovatief. En dat hielp echt al mee om die uitstoot naar beneden te krijgen. Nou, als dat gewoon je ambitie is, dan is het helemaal niet gek om die investering te doen.
Ja, ik heb hier een vraag trouwens. Dankjewel, Edward, gemeente Den Bosch. Als het gaat over de economische levensduur van fossiel versus elektrisch, gaan die auto's even lang mee?
Dat is eigenlijk nog best wel moeilijk te zeggen. Sommige voertuigen die hebben gewoon nog nooit in een bepaalde variant van elektrische al 8 jaar
of
10 jaar.
Die zijn nog nooit doodgegaan, dus we weten niet hoe lang ze leven.
Dat weten we niet. Wat we wel zien van personenwagens bijvoorbeeld, dat eigenlijk voor elektrisch gunstiger is dan voor benzine of diesel. Je ziet wel dat na 8 jaar ongeveer is de batterij gedegradeerd tot 85%. Dus 85% van je actieradius is dan nog over. Maar als je dan een nieuwe accu erin zet, dan kan hij eigenlijk weer opnieuw een hele tijd mee. En bovendien, als je actieradius binnen die 85% ligt, hoef je na 8 jaar je batterij nog helemaal niet te vervangen. Na 10 jaar is het ongeveer 80%. Ja, dus je kan nog een hele tijd mee. En bovendien, die motor van een elektrische auto, ja, die is gewoon veel standvastiger, die gaat veel langer mee, die slijt veel minder snel dan die van een benzine- of een dieselauto.
Nou, interessant. Ja, dat ziet er goed uit dus.
Ja. Ja.
Even kijken. Nou, je was nog bezig met je floatscannen. Kwam er even tussendoor?
Nou, of
was
dat, de financiële haalbaarheid, daar hebben we echt al het eerst over gezegd. Kijk goed naar die budgetten. Maar om nou echt te kijken, oké, wat is er nou echt nodig, gebruiken wij de TCO-tool daar ook voor. Om daar wat diepgaander op in te gaan.
Want op basis van die floatscan, wat is zeg maar het eindproduct van je floatscan?
De floatscan geeft input voor je ingroeimodel. Dus je kan daarmee bepalen wat kunnen we in dit jaar of het komende jaar al vervangen voor elektrische varianten. En wat is er nog niet mogelijk op basis van nou, misschien wel de actieradius of hoe vaak je zou moeten laden of je logistieke proces. En moeten we dus nog even uitstellen tot er wel varianten zijn die daadwerkelijk kunnen, wat je huidige voertuigen ook kunnen.
Ja. Is dat ook iets, Baldwin, wat in het leernetwerk aan de orde komt, hoe je zo'n floatscan maakt? Of zat dat echt in dat van vorig jaar?
Nou, in ieder geval kwam dat heel duidelijk naar voren in het voorgaande leernetwerk. Maar als er vragen over zijn, dan kunnen we zeker aandacht aan besteden. En we zullen denk ik ook de eerste bijeenkomst nog even terugpakken. Wat de outcome was, zeg maar, van de leerlingen van vorig jaar.
Ja, dat is wel de basis van waar je op verder gaat bouwen. Hè? En als je dat, en inderdaad de creatieve oplossingen die je net noemde van Amsterdam, dat je ook de logistieke processen iets anders in kan richten, waardoor het weer een positief resultaat geeft. Dus dat is natuurlijk ook boeiend. Ja. Even kijken of er vragen zijn over de... Nee, er zijn geen vragen over de Flowscan, maar als je ze hebt, dan mag je ze uiteraard in de chatbox invullen. De TCO-tool, daar kunnen we nu mee verder gaan.
Ja, en dat is ook wel leuk, hè, want je zegt net van, wordt er ook op voortgebouwd in dit leernetwerk? Nou, uit het vorige leernetwerk kwam heel duidelijk die vraag, hoe ziet dat er dan uit, die kostenvergelijking tussen het huidige wagenpark en een elektrisch wagenpark? En op basis daarvan is die TCO-tool daadwerkelijk gebouwd. Die kan je gewoon downloaden van de website van Piano, die staat daarop. En als je die downloadt, dan krijg je een Excel-bestand. Als het goed is, schakelen jullie ook nu naar het scherm wat ik hier op de laptop heb. Als je die opent, dan zie je op het eerste tabblad een introductie over die TCO-tool. Wat biedt het precies? Hoe werkt het? En daar kan je direct mee aan de slag. En ik zal meteen even laten zien hoe het werkt. Nou, bijvoorbeeld, hè, hier zie je verschillende autosegmenten. Stel dat je nou zegt van 8 middenklasse personenauto's die bijvoorbeeld... Nou, 20 tot 30.000 kilometer per jaar rijden. Vul ik hier in 8. Komt hier onderaan het totaal te staan van je benzine- en je dieselvoertuigen die je invoert. Dan kan je naar het volgende tabblad waar je een aantal parameters kan invullen. Bijvoorbeeld de looptijd van je contract. Nou, misschien zeg je ik doe dat standaard op 6 of 7 jaar. Ik laad op groene stroom. Ik laad voornamelijk op kantoor. Ik ben voornemens om al die laadinfra op kantoor te zetten. Of ik wil juist een deeltje ook dat mensen thuis kunnen laden. Kun je allemaal hier aanpassen. En vervolgens ga je naar een resultaat. Waar je dus ziet de TCO voor jouw volledige wagenpark hier aan de linkerkant. En het TCO, of de TCO gemiddeld per voertuig aan de rechterkant. En dan zie je dus, zoals ik al zei, hè, voor personenauto's dat die business case vaak al positief is. Nou, hier zie je echt al best wel een groot verschil voor dit segment. En wat je ook daaronder ziet, is de CO2-uitstoot voor je volledige wagenpark en natuurlijk ook per voertuig. Maar dat gaat gewoon naar nul. Dus je ziet heel duidelijk wat je besparing is in CO2-uitstoot.
Ja, dat communiceert ook makkelijk. Hè?
Dat laat duidelijk zien dat er best wel wat te halen valt.
Ja, en ik kan en vaak als je inkoopt met grotere aantallen... Baldwin, dan heb je ook een betere business case. Kan je ook kijken, bijvoorbeeld, stel je komt op het leernetwerk een andere gemeente tegen en denkt, hé, hoe zou het uitpakken als we dit met elkaar doen?
Nou, ik denk dat de bundeling van de vraag helpt zeker natuurlijk om die aanloopkosten bij de introductie van nieuwe methoden en technieken naar beneden te krijgen. En het is ook heel belangrijk signaal in de markt dat het iets serieus is. En we zien trouwens bij de bussen dat er ook gezamenlijk wordt ingekocht. Althans, gekeken wordt van hoe kunnen we die onrendabele investeringstop... Hè, je steekt als eerst je nek uit, dus je betaalt ook wat ontwikkelkosten... hoe je dat naar beneden kan krijgen.
Ja.
Maar het zou interessant zijn om te kijken of die vraag verder gebundeld zou kunnen worden.
Wordt het ook wel eens gecombineerd met bijvoorbeeld opwekking van energie? Dat gemeenten ook zelf energie opwekt en dat weer gebruikt voor het eigen... voertuigpark?
Ja, je ziet dat wel gebeuren en dat is vooral een vraag als je vanuit de huidige aansluiting bij gebouwen nog niet genoeg energie hebt om alle voertuigen tegelijk vol te laten laden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dan praat je over load balancing, dus dat is eigenlijk het balanceren van energie om je voertuig opgeladen te krijgen. En dat kan je balanceren tussen verschillende voertuigen. En als je eigen opwek hebt, door bijvoorbeeld zonnepanelen, kan je een bepaalde piek in je energievraag kan je extra opvangen. Dus op die manier zie je het wel al gecombineerd.
Nog een afdeling erbij in de stuurgroep.
Als je ervoor kiest om eigen opwek te gaan doen, inderdaad.
Ja, maar ja, misschien ook niet te ingewikkeld beginnen. Hè? Is dat ook nog wat is een goed startpunt, zeg maar, als je met dit begint? Het is nog allemaal helemaal nieuw.
Een goed beginpunt om...
Ja, dan waar kan je... Ja, wat hebben jullie daar nog tips voor?
Er is natuurlijk heel veel informatie op onze site te vinden. Maar ja, begin gewoon en draai mee in ons leernetwerk, zou ik zeggen.
Ja.
En dan word je vanzelf meegenomen in jouw planning met de ervaring van de andere deelnemers.
Ja, nou laten we daar dan maar eens naar gaan kijken, ook naar dat leernetwerk. Nou ja, nog één vraag die hier binnenkomt van... hoe staan meestal de chauffeurs en bestuurders tegenover de zero-emissievoertuigen? Want bij ons is er nogal gesputter. Hoe kunnen we dat aanpakken? Hmm. Ja, eerlijke vraag.
Ja. Ja. Nee, ja, die vraag die speelt al vaker inderdaad. En daarom zei ik ook aan het begin, nou, dat is echt een startpunt om te beginnen. Kijk nou hoe je medewerkers er tegenaan kijken. En probeer vooral goed uit te vinden waarom zij dan denken dat elektrisch minder goed is of moeilijker. Kijk, het vraagt natuurlijk wel een bepaalde gedragsverandering ook. Aan het einde van de dag, als dat voertuig geparkeerd wordt, moet je echt wel die stekker erin steken, want anders heeft de volgende dag een probleem. Dus die gedragsaanpassingen, dat is wel echt iets wat je vraagt van je medewerkers, maar ook niet iets wat onmogelijk is. Maar als je ze goed daarin betrekt al vanaf het begin, dan ja, zou dat al wat weerstand weg moeten nemen.
Ja. Hoe ging dat in Groningen?
In Groningen met de bussen?
Nee, met de chauffeurs.
Met de chauffeurs?
Oh ja, nee, misschien heb ik dat een ander voorbeeld gehoord van een andere uitzending. Maar ik had ook gehoord dat ze daar ook heel veel weerstand hadden van de chauffeurs. En het simpele feit van, oké, jongens en meisjes. We gaan allemaal testritten maken. Je mag een dag ermee rijden. Ja. Maak er iets leuks van. Als een soort, ik weet niet of ze een evenement van hadden gemaakt. Maar... ja, dat is natuurlijk super simpel. Hè? Ja. Van ervaren jezelf en daarmee viel het eigenlijk allemaal reuze mee.
Nou, precies. En het voorbeeld dat ik net ook gaf van die provincie en de wagenparkbeheerder die erachter kwam, dat het busje toch echt wel elektrisch kon. Ja. Er zit ook een bepaalde onwetendheid of misschien wel angst. Hè? Van, ja, straks sta ik stil langs de weg. Maar als je kan vertellen, hey, zo'n auto kan echt 200 kilometer op een dag rijden als die vol is en je hoeft maar 60, ja, dan is die angst alweer een beetje weggekomen. En als je dan ook nog eens zelf kan ervaren door een proefrit of iets dergelijks, dan misschien ontdek je dan al heel snel dat het best wel meevalt.
Ja, ja, sommige dingen kan je vertellen, andere dingen moet je gewoon eens
ervaren.
Ja. Moet je gewoon eens ervaren.
Ja.
Oh, ik heb hier nog een vraag. Rob uit Zaanstad, is de TCO-tool ook te gebruiken voor de onderhoudscontracten?
Ik snap niet helemaal wat de vraag dan precies is.
Ja, Rob, sorry, maar we komen hierop terug. We
moeten kijk, iets meer... wat in de TCO-tool wel kan, in de, wat ik ook liet zien in het tabblad met de parameters, daar kan je wel invoeren hoe lang je contract nog loopt. Misschien dat hij dat bedoelt. En in de TCO is wel ook al die kosten voor onderhoud bijvoorbeeld ook meegenomen. Dus dat zit hier ook los in de TCO-resultaten.
En nou, dus dat wordt meegenomen, het onderhoud, maar wordt de CO2-footprint, wil Ruben weten uit Amstelveen, wordt de CO2-footprint van de productie van het voertuig ook meegenomen?
Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet of dat in deze TCO-tool wordt meegenomen. En misschien is dat wel iets wat ook in het leernetwerk wel...
Ja, dat is een goede vraag. Goede vraag voor het leernetwerk.
Ja.
Oké, nou, daar komen we op terug. Ja, je ziet het, Ruben, wij zijn zelf met elkaar natuurlijk ook aan het leren. Hè? De kennis bouwt zich gaandeweg op en zo komen we met elkaar allemaal steeds een stukje verder. En nog een vraag van Ruben. Hoe ga je om met privacy bij de ritregistratie?
Nou, wat wij wel eens horen van gemeentes, dat ze zeggen, ja, we mogen die data van die voertuigen niet vrijgeven of niet inzien bijvoorbeeld, als het gekoppeld is aan een persoon, maar niet als het gekoppeld is aan een kenteken. Dus op die manier kan je er wel goed naar kijken en kun je die ritgegevens wel inzien en gebruiken om je analyses op te maken.
Ja, dat is dan met name voor die floatscan aan het begin ook en je ritprofielen, om dat in beeld te krijgen.
Ja.
Oké, dus dat is geen belemmering. Dank jullie wel voor die vragen. Laten wij naar het laatste blok toe gaan van dit webinar. En dat begint met de samenvatting en dan krijg je ook de informatie over de leernetwerken van dit jaar. Dan geef ik het woord aan jou, Baldwin.
Ja, nou, we hebben gezien dat het aspect van de interne organisatie heel erg belangrijk is. Hoe organiseer je dat? Het vormen van de stuurgroep is daar een heel goed hulpmiddel bij. En wat je in ieder geval nodig hebt, is een duidelijke ambitie. Dat voor iedereen duidelijk is, waar willen we en kunnen we naartoe? Breng de haalbaarheid in kaart met die vlootschuim en andere hulpmiddelen, zoals de Total Cost of Ownership tool die op de website te vinden is. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste uitkomsten van het leernetwerk van vorig jaar.
Ja, dan is er het leernetwerk van dit jaar. En dat begint al op 4 april. Je hebt er al het een en ander over verteld, maar toch fijn om het nog eventjes op een rijtje te krijgen.
Ja. Het zijn in totaal 4 bijeenkomsten. De eerste begint op 4 april. Dus de eerste 3 bijeenkomsten zullen in de ochtend een doorsnijdend thema behandelen. Wat voor alle andere leernetwerken, het zijn er in totaal 10, aan de orde zijn. In de middag duiken we de diepte in. Dan komen de inhoudelijke vragen aan bod waar we het net over hebben gehad. Waar die CO2-footprint van bijvoorbeeld aan de orde kan komen. Die vraag die net werd gesteld. Experts komen daar aan bod waarvan we kunnen leren, praktijkvoorbeelden. En er is heel veel ruimte om je vragen te stellen en die gezamenlijk te beantwoorden. Dat je aan het eind van de dag met praktische handvaten aan de slag kan verder in jouw organisatie.
Hoeveel mensen doen er mee?
We hebben in van alle leernetwerken?
Nee, dit leernetwerk?
We zitten op een man of 50, 60.
Oh, dat is best veel.
Ja, en ik vergat nog te zeggen net dat de vierde en laatste bijeenkomst, dat die in het kader staat van die marktontmoeting.
Ja.
Dus dat marktpartijen, dat we daar mee het gesprek kunnen aangaan.
Ja. Nou, je kan je nu nog inschrijven. Het begint al vrij snel. De eerste is 4 april en dan, hoe lang loopt dat hele leernetwerk, het traject?
De 7 november, dat is de vierde en laatste bijeenkomst, dan hebben die marktontmoeting.
Ja, oké. Dus het gaat over een half jaar. En nou, de tip is duidelijk, omdat het je hele organisatie betreft. Als je al gedachten hebt over de mensen die je binnen je organisatie zeker erbij moet betrekken, kijk of ze mee willen gaan naar één of meer van de leernetwerken. Want gewoon daar samen heen gaan, samen overdenken, dat legt gewoon een supermooie basis voor die gezamenlijke ambitie en het gezamenlijke plan. Want als één ding duidelijk is geworden, dan je kan richting CO2-neutraal rijden in je gemeente. Er zijn voortuigen, er zijn positieve business cases. Het heeft een fantastische uitstraling. Maar je moet er goed over nadenken en je moet het wel echt met elkaar gaan doen. Waar kan je je opgeven?
Ja, de centrale plek op onze website. Er valt heel veel informatie te vinden, maar als je zoekt op piano.nl onder klimaatenvelop. Dat is een centrale pagina waar je eigenlijk alle informatie kan vinden over de komende leernetwerken en ook de dingen die net voorbij zijn gekomen. De informatie TCO kun je via die pagina vinden. En daar kun je aanmelden en dan nodig ik iedereen graag vooruit.
Ja, dankjewel. En bij die aanmelding kun je natuurlijk ook nog aangeven waar jouw interesse specifiek naar uitgaat. Want ook dat gaan jullie naar kijken hoe je het leernetwerk vormgeeft. Ik heb nog een vraag die binnen is gekomen, dus daar hebben we nog tijd voor. Gaan we maar even meepakken. Als je wat verder de toekomst in kijkt, hoe zie jij de toekomst naast elektrische voertuigen, bijvoorbeeld waterstof?
Ja, dat is ook een vraag die we vaak voorbij horen komen. En waterstof is nu eigenlijk nog volop in ontwikkeling. Er rijden nu enkele tientallen personenauto's op waterstof in Nederland, dus dat is nog heel beperkt. Er zijn ongeveer 4 tankstations in Nederland waar je waterstof kan tanken. En er zijn er gelukkig wel een aantal in ontwikkeling. En waar waterstof, waar we vooral zien of verwachten dat dat veel gaat betekenen, is op de zwaardere voertuigen. Omdat accupakketten, als ze batterij-elektrisch rijden, best wel zwaar zijn en veel ruimte vragen, veel gewicht vragen. Denken we dat waterstof zeker voor die zwaardere voertuigen interessant kan worden.
Ook als aanvullend of vervangend? Of?
Nee, dat het echt puur waterstof-elektrische voertuigen zullen worden. Dus dat in die zwaardere categorie naar waterstof gekeken gaat worden, dat verwachten we wel. Maar dat zal echt pas over een paar jaar actueel worden. Er komen wel steeds meer waterstofvarianten ook op de markt. Dan wel af fabriek, dan wel ombouw. Maar omdat die tankstations ook nog vrij beperkt zijn, is dat nog wel een lastige nu.
Ja, dus de overstap in deze fase naar elektrisch is een veel verstandiger en veiliger keuze.
Is nu in ieder geval makkelijker. Maar over 5 jaar zou dat er voor die zwaardere voertuigen nog best wel anders uit kunnen zien.
Ja, oké. Dankjewel. Dat waren dan de vragen. Jij nog een laatste tip?
En volgens mij het belangrijkste wat we nu in dit webinar hebben gezegd is een goed begin is het halve werk. Dus kijk echt heel goed naar waar je nu staat, met wie je hiermee aan de slag wil, wat je ambitie is, om dan pas het hele proces in te gaan.
Dankjewel. Jij?
Ja, meld je aan. Denk en doe ja. mee in het leernetwerk. Ja. Samen stappen zetten.
Helder verhaal. En misschien kunnen wij dan met elkaar als overheden een goed voorbeeld geven en een mooie bijdrage leveren aan minder CO2-emissie, in ieder geval in Nederland. Dank jullie wel allebei voor je bijdrage. Ik wens jullie een geweldig leernetwerk toe vanaf over een paar weekjes. En jullie bedankt voor je vragen, voor het kijken en heel veel succes met deze mooie missie. Tot de volgende keer.